Ja, dat is weer een mooi lied om te zingen met elkaar. We zongen net ook om mij het leven weer te geven, zongen we net. Ik denk, hoe kan het nou, om mij het leven weer te geven? Ik was toch al levend? Ja, dat klopt, maar zonder God. In Gods ogen ben je dood, totdat je gelovig bent geworden en dan heb je het leven weer gekregen. Dan heb je eeuwig leven gekregen. Dat is mooi om dat met elkaar te zingen van onze redder en verlosser, de Heer Jezus Christus. En wij hebben hem lief, en dit is onze tekst van de week weer. Ja. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. En dan weten we dat door het kruis waar hij gehangen heeft voor onze zonde. Uit liefde voor ons, dus daar mogen we heel dankbaar voor zijn. En daar hebben we ook van gezongen. We gaan naar 2 Timotheus. De tweede brief van Timotheus. Timotheus zit in Efeze en Paulus schrijft hem een brief. En dat hij daar nog moet blijven, want... het wordt moeilijker, moeilijker. In het begin is het natuurlijk een enorme opwekking geweest in Turkije. Hè, die contrij bij Efeze. Maar met de tweede brief van Timotheus zie je al dat ze hebben hem allemaal al verlaten. Een heleboel hebben Paulus verlaten. En hij heeft het moeilijk, Timotheus. Ja, en wat doe je dan als gelovig als je het moeilijk hebt? Dus Paulus, die schrijft hem een brief. En dat is voor ons ook zo. Heb je het moeilijk als gelovige? Ga Gods woord lezen. Timotheus moest ook bemoedigd worden en versterkt worden. Dus 2 Timotheus 1 vers 4. Dan zie je dat Paulus die zegt in vers 3 dat hij hem altijd in zijn gebeden herdenkt, gedenkt. En in vers 4 zeer begeerig zijn om u te zien. Zijnde om u te zien als ik gedenk aan uw tranen. Opdat ik mag met blijdschap vervuld worden. Tranen. Nou, niet tranen van geluk, maar vanwege de strijd die hij daar heeft. De tegenstand. Als ik mij in gedachtenis breng, het ongeveinsd geloof dat in u is. Het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak, zie je? Dus door te schrijven aan Timotheus en ook aan ons, brengt u ons iets indachtig. Ja? Dat je erbij bepaald wordt. Dat gij opwekt de gave Gods die in u is. Door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven de geest der vreesachtigheid. Maar de kracht en de liefde en de gematigdheid. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heren. Nog voor mij die zijn gevangen ben. Maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Ja, vader, wil u danken dat we dit woord hebben. Het is ook voor ons geschreven. En wij kunnen ook in situaties komen dat het niet altijd makkelijk is. En dat er strijd is. En tegenslagen. En misschien ook verdriet of pijn. En dat soort dingen allemaal. En dan hebben we uw woord om ons daarbij te bepalen. En indachtig te maken dat wij hebben een geest van... niet van... we hebben een geest niet van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en gematigdheid. Vader, dat we dat met elkaar ook licht mogen krijgen op uw woord, zodat het ook ons mag versterken. In Christus' naam. Amen. Ja, de context dus nogmaals. Het gaat even om vers 7. Hij heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid. Dat vreesachtigheid is een oud woord, maar het heeft met angst te maken. Bangheid. En dat hebben we niet gekregen. Wat is een geest der vreesachtigheid? We hebben de Heilige Geest natuurlijk. Die hebben wij. Je hebt je eigen geest. Maar je kan ook een geest van angst hebben of een geest van zachtmoedigheid hebben. Dat is de houding die je hebt, ja. Daar praat je over. En Timotheus, ja, die zit daar. En dan zegt hij tegen Timotheus in vers 6 dat hij de gave Gods opwekt die in hem is, ja. Dus dat is opwekken. Opwekken. Het staat daar, opwekt. Paulus zegt toch wel, oké, je moet wakker blijven. Maar als je niet wakker blijft, dan kan je inzakken. Indutten. Gaan slapen. Nee, dan moet je weer opgewekt worden, wakker worden vanwege de gave Gods die in hem is. Er is namelijk overal strijd bij hem. Kijk, in vers 5 zie je het ook. Allen die in Azië... vers 15, sorry. Gij weet dat dit, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben. En dan zie je daar twee namen bij staan. En er zijn ook mensen die zeggen andere dingen over de opstanding. En de leer, ja, die wordt... geweld aangedaan. En Timotheus, misschien heeft hij ook wel met persoonlijke aanvallen te maken. Dat hij niet goed zou doen, of wat dan ook, ja? Maar Timotheus, let op, God heeft ons niet gegeven de geest der vreesachtigheid. Laat je kopje niet hangen. Maar wat heeft hij gegeven? Dat zit in jou. De kracht en de liefde en de gematigdheid. Die geest. Dus hij schrijft dit als een vertroosting in de bediening. Geen angst, maar overwinning door kracht, liefde en gematigdheid. Nou, Paulus spreekt uit ervaring. De kracht, we praten natuurlijk over wat voor kracht is dat dan? Nou, als je natuurlijk in de evangelische bewegingen kijkt, dan hebben ze het over kracht. Maar nou ja, ik weet niet of ze over deze kracht spreken. Want hier spreken hier over de kracht die in zwakheid volbracht is. 2 Korinther 12, ja, dat Paulus, laten we even heen gaan. 2 Korinther 12. Nou, Paulus heeft natuurlijk dat visioen gekregen. En daar zou je natuurlijk heel erg in kunnen gaan roemen. Ja, ik ben in de hemel geweest. Men zegt wel eens, nou ja, de geloof en de hemel. Ik heb nog niemand gezien die met de opstanding. Ik heb nog niemand gezien die in de hemel geweest is. Nou ja, Paulus en de Heer Jezus trouwens, voordat hij geboren werd, is hij ook in de hemel geweest. En Paulus heeft daar dingen gehoord en gezien. In de derde hemel, dat weten we uit vers 2. En dan krijgt hij die doorn in het vlees, opdat hij niet hoogmoedig zou zijn. Paulus is natuurlijk ook een mens van vlees en bloed. Met de zondige natuur. Dus hij wordt daar constant aan herinnerd. Hij heeft daar last van in vers 7. Opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen. Ja. Zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Namelijk een engel des Satans. Dat hij mij met vuisten slaan zou. Opdat ik mij niet zou verheffen. Nou, er zijn allerlei uitleggingen over wie dat dan is. Die engel des Satans en die doorn. Maar één ding is zeker. Hij heeft er heel veel last van. Hij komt er niet los van. Telkens, zodat hij dus niet hoogmoedig zou worden. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden. Zie je, hij had absoluut geen blijdschap dat hij die doorn had. Dus want hij heeft gevraagd, Heere, neem het alstublieft van mij weg. Kijk maar op dat hij van mij zou wijken. Maar dan zie je het antwoord van Christus. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is wat Christus tegen hem zegt, letterlijk zo. Mijn genade is u genoeg in alle omstandigheden. Ook in omstandigheden als het moeilijk gaat. Of als je ziek bent. Of als het tegen zit. Ja? Bij Paulus was die doorn in het vlees. Want je ziet ook in vers 10. Daarom heb ik een welbehagen. Nu hebt u opeens wel een blijdschap. In zwakheden. Staat hier, ik verlang naar zwakheden. Naar smaadheden en noden. Maar als die er zijn. Dan is die in omstandigheden. Is die blij. Dan kan die toch. In die vervolging en benauwdheden, om Christus wil staat erbij, kan ik toch een welbehagen hebben. Hij heeft nu wel blijdschap, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dat is ook wat hij zegt, van opdat ik hem kennen mag. Ja? Dat is het lijden van Christus. Je hebt het over kennis en je hebt kennis die je ervaart. En Paulus, die heeft de kennis, maar hij ervaart ook die kennis, de relatie die hij met Christus heeft. Want hij wordt in die moeilijke omstandigheden, wordt hij gesterkt. De kracht van Christus. Vers 9, in mij wonen. Nou ja, sinds ik de genade-evangelie ken, dan zeg ik ja. We hebben het natuurlijk met dit de eerste preek over de zegeningen. Maar ja, dat is wel een heel grote zegening ten opzichte van hiervoor, toen ik wel wist dat ik gered was. Maar heel veel dingen wel verblijd heb. Maar met ook heel veel dingen zat van, ja, hoe overwin ik dit nou? En wat wil de Heer nou in deze omstandigheid? En daar werd ik soms niet vrolijk van. En nu denk je, wacht eventjes. Ja, onder de wet kreeg ik met teleurstellingen te maken. Maar ik krijg nu een inwendige versterking. We weten allemaal waar die versterking zit, toch? Waar? In de inwendige mens. Efeze 3, vers 16. En over die kracht praat Paulus. Niet de kracht van Gods fysieke kracht, hè? Dat hij de Rode Zee uiteenspleet, dat soort dingen allemaal. Machtige daden en wonderen, genezingen. Dat zijn allemaal grote tekenen en wonderen en krachten die hij wel gedaan heeft en kan doen. Alleen in deze bediening der genade spreken we over een geestelijke kracht in de inwendige mens. En als, nu ik dat weet, ja, dan weet je ook gelijk nu hoe het zit, hè? Je hebt niet meer die valse verwachtingen, heren. Neem dit van mij weg, of wilt u mij genezen, anders soort dingen. Het gaat om de geestelijke kracht in de inwendige mens. En God kan mij wel genezen, maar als ik dan toch weer ziek word, ik ga uiteindelijk toch dood. Nou, weet je, dat is dan de grote genezing. Dat is een grote kracht trouwens, hè? Dan krijgen we dat nieuwe lichaam. daar zien we wel naar uit natuurlijk. Maar dus ik heb ja, een kracht. En denk eens aan Paulus, hè, wat hij heeft meegemaakt. Zou hij dan niet genoeg geloof hebben gehad? Nou, als je kijkt in 2 Korinthe 11 vers, naar vers 23 en je leest zo verder naar beneden, 24, 25, 26, wat hij allemaal heeft meegemaakt. Drie maal met roede gegeesteld geweest. Gestenigd, vers 25, drie maal schipbreuk geleden. Hij heeft, waar staat het ook weer, in min 1, die slagen. Nou, kan het toch even niet zien. Oh ja, van de Joden heb ik 40 slagen min 1 vijf maal ontvangen. Dus dat is 160. Dat is 155 keer. Reken ik toch goed? Nee, 40 slagen vijf maal is 200. Dus min 5 is 195 slagen gehad. Vind je het gek als je zegt, ik heb de littekenen van Christus nog in mijn lichaam. Dat zijn die lichamelijke dingen, ja. Maar van binnen is die toch in al die omstandigheden die hij heeft meegemaakt. God heeft hem er niet uitgehaald, maar hij heeft hem wel in die vervolgingen versterkt. En dan mag je heel blij en gelukkig mee zijn, dat we hebben niet een geloof van, ja, nou ja, ik geloof, ben gered en dat is het. Dan, ja, en voor de rest, ik weet het niet. Nee, hij werkt in mij. En hij zegt, die gave, die moet je opwekken, Timotheus. Laten we terug naar Timotheus gaan. Wees wakker. En word dat weer indachtig. We hebben niet een geest van vreesachtigheid. Je mag ook alles bij hem bekendmaken, ja. En dan zal hij jou die vrede geven. De vrede die jouw harten en zinnen bewaart. Nou, wat zit er in je hart? Dat zijn je gevoelens, je emoties, dus ook je angstgevoelens. Maar wat kan het overwinnen? Dat is de vrede van God. Nou, dat is een geweldig iets wat we mogen hebben. Niet alleen vrede met God, maar dat je ook zijn vrede in alle omstandigheden mag ervaren in je hart. Hoewel je natuurlijk wel die emoties hebt, maar dat ze niet met jou aan de haal gaan, op de loop gaan. Want dan word je buiten je zinnen. Maar als je kijkt met Timotheus, dat hij heeft niet ontvangen geest en vreesachtigheid, maar van kracht, die inwendige kracht, dat is ook een kracht om de intimidatie uit vers 8. Kijk, schaam je dan niet voor het getuigenis des Heren. Dan zou hij dan toch op een of andere manier in een situatie zijn gekomen dat hij dat toch wel gedaan heeft. Anders zou het Paulus natuurlijk nooit zeggen. Nou, ik zit ook vaak in dat situatie, zal ik u zeggen hoor. Dat ik denk, ja, dat je toch wel eens je mond houdt, ja? Of dat je denkt, je weet allemaal wat het is. Je hebt vrijmoedigheid nodig. En nog voor mij, die zijn gevangenen ben. Ja, Paulus is mijn apostel, ik volg hem. Ja, hij zit wel in de gevangenis in Rome. Dat is jouw apostel. Nee, leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Met het evangelie van Gods genade. En dat geeft ook die kracht om voor dat evangelie te kunnen leiden. Dus ja, dus die ook die kracht mag hebben om die dwaalleraren ook te weerstaan. Kijk in 4 vers 2. Dat moet hij doen. Predik het woord. Krachtig, houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Nou, dat is, als jij van zo'n gemeente de voorganger bent, of het oudste, weerleggen, bestraffen, vermanen, langmoedigheid en leer, valt niet mee, hè? Dan kan je de geest van een vreesachtigheid krijgen. Maar die hebben we niet. Nee, je hebt een versterking in de inwendige mens. En wek op die gaven. Hoe doe je dat? Door de Bijbel weer te lezen. De teksten die daarvoor nodig zijn. Geloof het en pas het toe in je leven. Maak het weer. Haal het stof eruit. Ik zag van de week een liedje op YouTube. Een gospel. Het ging over dust on the Bible. Stof op de Bijbel. Dat is geen goed teken. Ik werkte ook eens een keer bij een klant. Heb ik dat hier al een tijdje spreek verteld? Geloof het niet, maar. En dan ging ik aan het werken, had je de kapstok daar, en dingen de jassen, en dan lag daar die Bijbel op. En dus dan ging je naar de kerk natuurlijk zondag, gaat de Bijbel mee, en dan kom je thuis, gaat die Bijbel weer daar. Ja, dat is stof op de Bijbel. Ja, dat betekent dat hij alleen op zondag even open gaat. Dat moet je niet hebben, ja. Maar dat is de formule, en dan krijg je ook de geest van liefde. Je weet, als je in angst zit, wat maakt het jou? Wat zeggen we hem? Angst, wat doet het? Hij was verlamd van angst. Dus dan, dat doe je helemaal niks meer. Dan kan je niks meer doen. Je bent eigenlijk alleen met jezelf bezig. En dat is natuurlijk ook met liefde. Liefde is natuurlijk naar de ander toe. Maar met angst gaat dat je ook overheersen. Dan heb je daar helemaal, dan ben je er helemaal niet toe in staat. Paulus zegt, wacht even, de liefde. Kijk in 1 Korinthe 12. Het beroemde hoofdstuk natuurlijk, 13. De liefde, ja, we hebben hier natuurlijk, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Maar hoe weet ik dat nou? Dat weet ik vooral als ik kijk naar de evangelie. Dan kan je zien een verhaal over de kruising, geschiedkundig. Ja, Johannes 3, vers 16 dan natuurlijk. Maar vooral sinds ik weet, door de apostel Paulus, wat dat kruis dus gedaan heeft. Dat hij dat voor mij gedaan heeft. Die mij lief gehad heeft, zich voor mij heeft overgegeven. Heb ik hem nu lief? Nou, in 1 Korinthe 13, al waren het dat ik de talen der mensen en de engelen sprak en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of een luidende schel geworden. Een luidende schel. Wij hebben een bel thuis, niet meer zo'n drukbel, maar het is zo'n echte bel. Nou, die hoor je overal hoor. En die kan een heleboel herrie maken. En dat zegt Paulus hier, ja, je bent eigenlijk een luidende schel, iemand die een hoop herrie maakt, zonder die liefde. En al waren het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheid en al de wetenschap. Dat is ook een hele goede voor genadegelovigen. Dat je dat allemaal mag weten. Ja? Ook de verborgenheid, je weet het allemaal. Al waren het dat ik alles geloof had dat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo waarde ik niets. En al waren het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al waren het dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. Dus zonder liefde heeft het allemaal geen zin. De liefde, ja, dat draait het om. Als je dat uitoefent, dan heb je de wet vervuld. En het hele hoofdstuk gaat hierover, omdat ze hebben natuurlijk tekenen en wonderen, de gaaf van kennis, profetie. Hij zegt, dat gaat allemaal weg. Dat gaat allemaal weg. En eenmaal, nu hebben we de hele boodschap. En dan zie je dus in vers 12, wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. En die spiegeltjes van toen, die waren een beetje niet vlijmscherper zoals spiegels zoals ze nu hebben. Je kon het niet allemaal haarscherp zien. Hij zegt, ja, zo zien zij het nu, toen nog niet alles bekend was. Maar als dan, als de verborgenheid helemaal compleet is, dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk ik ook gekend ben. Hoe meer ik hier in deze boodschap me verdiept heb, hoe meer ik, terwijl ik de Bijbel las, het aangezicht van Christus ging zien. En dat ik steeds meer dit ging begrijpen. Dat hij mij lief had. Steeds meer en meer. En hoe hij mij ziet in zijn zoon. Nu ken ik te delen, maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Ja, ik ben gekend door hem. God weet natuurlijk veel beter wie ik ben. Tot in het diepste van mijn vezels en tot in het diepste van mijn hart kent hij mij nog beter dan dat ik mezelf ken. En dan ben ik achtergekomen hoe ik eruit zie, hoe ik ben door het woord. Maar wat ik nu ga zien, ik ga God natuurlijk nu steeds meer zien hoe hij mij ziet. In Christus. En dat is zo mooi. Niet dat anderen allemaal over mij zeggen. Ja, wat zou die van mij vinden? Je weet hoe dat gaat. We willen allemaal geliefd zijn en aardig gevonden en belangrijk gevonden worden, dat soort dingen. Nee, het gaat erom dat je weet hoe God jou kent. En dat weet je als je de brief van apostel Paulus leest. En dan kijk, en nu blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Dus ja, je hebt geloof. Dat moet je nu doen. Want we zien het niet. We hebben de hoop dat hij ons komt halen. En de liefde. Kijk, als we dat eenmaal hebben. We zijn daar. We zien het. We hebben de hoop. We zijn er. Maar de liefde is er nu. Die blijft altijd. Daar draait het om. God is liefde. En die liefde van hem moet via ons naar de mensen toe. Gaan we mee naar 1 Timotheüs 1 vers 3. En dan zie je, en dat bewerkt de stichting van God die in het geloof is. Ik zeg daarom niet dat mensen elkaar niet kunnen liefhebben, helemaal niet. Maar ik heb het hier over de liefde van God, hè. Dat is niet dezelfde liefde als de mensen. Dan kijk je maar naar de film van Hollywood, dat soort films. Dan zie je hoe men daar over liefde denkt. Maar liefde is niet alleen een emotie. Het is ook een weten en dingen doen. Ja? Ook al voel je het soms niet zo. Je kan soms niet altijd misschien liefde voor iets hebben. En toch doe je het omdat de liefde zegt dat je dat doet. En kijk, in 1 Timotheüs 1 zegt Paulus heel duidelijk. Vers 3. Dus dat is de eerste brief, hè? Voor de tweede brief aan Timotheüs. En die tweede brief is de afvalligheid is al helemaal compleet. En Paulus heeft Timotheüs al gewaarschuwd in handelingen. Bij die ouderlingen dat hij zei tegen hun, er zullen wolven komen en van binnen en van buiten en die zullen de kudde gaan verscheuren. Wees wakker, ouderlingen. En nu zegt hij dat ook tegen Timotheus, want het is namelijk zover. 1 Timotheus 1 vers 3. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog. Kijk, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Bevelen. Ja, leer is heel belangrijk. Extreem belangrijk. Wat heb je aan een gemeente zonder een leer? Ja, velen hebben geen leer. Maar wij hebben wel een leer. En een gezonde leer. En daar moet je bij blijven, daar staan wij voor. We zijn een pilaar en vastigheid van de waarheid. En dan moet je die ook beschermen. Dus als er andere leerlingen komen, dan moet je daartegen optreden. Kijk, nog zich te begeven, die, geen andere leer, nog zich te begeven tot fabelen. Nou, dan krijg je natuurlijk hele mooie uitleggingen van bijbelverhalen, zoals de verloren zoon, dat hoor ik natuurlijk ook heel vaak. Ja, kijk, als je het niet beter weet, dan kan je het ook niet veel aan doen. Maar dat gaat helemaal niet over. Niemand is nu een verloren zoon vanuit de evangelie. Maar het wordt natuurlijk wel een heel mooi verhaal met een mooie moraal erin. Het is allemaal mooi. Maar als je het uitlegt zonder het recht te snijden, dan noemt de Bijbel dat een mooie fabel. Ja? Dan is het een fabel. En eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voorbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Dus waar zoeken wij de stichting? Die is in het geloof. En dat is in het geloof van de gezonde leer. Want Paulus heeft Timotheus de gezonde leer geleerd. En dat moet hij in Efeze leren. En ook beschermen. En niet toestaan dat er andere leerlingen komen, want die zijn er. En zijn leerlingen waarvan je sowieso weet, ja nee, dat leren wij niet. Maar je hebt ook leerlingen die komen heel dichtbij. Ja, dat hebben we ook al gehad, hè? Dat iemand die zag het schema. En die zat al heel lang bij ons in de gemeente. Maar uiteindelijk, ja, toen bleek dat hij in de opname niet geloofde. En van het een kwam het ander. En toen bleek dat het handeling 28 theorie te zijn. Of iemand uit de Alverzoening. Ja, die praat ook allemaal over Paulus. En die zei, lijken soms veel blijer als wij nog soms. En ik denk, hé, zit er bij mij soms iets fout? Ja? Nee, het is een andere leer. Ja? En daar moet je mee opletten. De stichting Gods, en dat klopt, dat merk je ook, die zit uitsluitend niet zomaar alleen in het geloof, maar in het geloof van de gezonde leer. Daar zit jouw stichting. Wat is dat? Nou, stichten, je opbouwing. De versterking in de inwendige mens. Maar het einde van het gebod, dat wil zeggen, wat is het einde? Het doel van het gebod, dat Paulus zegt, geen andere leer te leren. Wat is het doel daarvan? Liefde uit een rein hart, liefde uit een goed geweten en liefde uit een ongeveinsd geloof. Ja, liefde uit een goed geweten. Als je denkt alleen aan een emotie met liefde, ja, wat is dan die emotie met je geweten dan, weet je wel? Dus daar moet je goed mee opletten. Liefde ziet hij op drie fases, en dat is het doel van het gebod van de gezonde leer, waar de stichting in zit. Nou, wat is uit een rein hart? Nou, dat jij, ja, wat zijn wij? Wij zijn gezanten. We leren de gezonde leer. Het resultaat is liefde uit een rein hart. Ten eerste, ik weet dit is natuurlijk voor, uit 1 Johannes, dat weet ik. Maar die tekst geldt natuurlijk, het is ook voor ons zo. Hè? Hij heeft zijn leven gegeven toen wij nog zondaars waren. Dat bewijst het kruis. Maar liefde uit een rein hart, dat is een liefde dat je weet, ik ben gerechtvaardigd door het geloof alleen. Want in Handelingen lees je ook, de harten gereinigd zijnde door het geloof. In wat voor geloof? Ja, je moet Jezus volgen en dat soort dingen. Nee, daar begint het mee. Een rein hart is iemand die weet, ik ben gerechtvaardigd, uitsluitend door het geloof alleen. Dat is een rein hart. En dan liefde uit een goed geweten. Wanneer heb je een goed geweten? Nou, dat heb je, als het jou niet aanklaagt, hè, dan heb je een geweten wat stil is. Wanneer heb ik een goed geweten? Als ik ben gesterkt door de gezonde leer. Ja, dat weet ik. Vroeger had ik ook een geweten, maar we hebben allemaal een geweten. Maar voordat ik de boodschap van genade kende, of als ik toen nog ongelovig maar kerks was, toen was mijn geweten echt anders hoor. Kijk, geweten is heel simpel. Fout, dat doet het. Als het goed is, hoor je niks. Als je fout bent in overtreding, dan spreekt je geweten. Ik krijg last van mijn geweten. Ik heb een schuldgevoel. Dat is je geweten. Maar daar moet je niet altijd op vertrouwen. Je weet, als je ongelovig bent, heb je een geweten van een afgod, zegt Paulus. Van de wereld. Maar die hebben hele andere maatstaven van wat goed is of wat fout is. Denk maar eens aan abortus. Er zijn er heel veel die rondlopen. Nou, dat is helemaal niet erg. Dat moet gewoon kunnen. Als je dan weet, als zo'n kindje van 25 weken, hoe dat eruit ziet, hoe dat eruit gehaald wordt, dan begrijp ik niet dat je goed geweten kan hebben hoor. Daar kan ik echt met mijn hoofd niet bij. Maar dat kan dus. En als je gelovig bent, oké, dan veranderen dingen in je leven. Vanuit de Bijbel, dan zie je, hé, dan gaan de dingen veranderen in jou. Dan gaat je geweten zich gaat veranderen. Kijk, stelen weten we allemaal dat het fout is. Moord ook. Maar als jij opgroeit in een milieu, in een achterbuurt, waar allemaal bendes zijn en waar gemoord en weet ik het allemaal gedaan wordt, dan weet je soms ook niet beter. Dan spreekt het geweten ook niet meer. Maar goed, dan ben je gelovig geworden en dan gaat je geweten veranderen. Maar ik heb nog niet recht gesneden, dus ik dacht, ja, als ik me natuurlijk mijn zonde niet beleid, heb ik ook een schuldig geweten. Ja? Maar nu, ik recht snijd, is mijn geweten weer veranderd. Toen had ik een geweten van een zwak geweten. En hier heeft hij het over liefde uit een goed geweten. Ja, de gezonde leer die jou sticht, geeft jou nu een goed geweten. Want je weet ook, ja, ik ben verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Ik ben eens een kind van God, ik ben altijd een kind van God. Dus dat geweten klaagt mij niet meer aan als ik nou bijvoorbeeld iets verkeerds doe. Dan denk ik, God is boos op mij. Misschien moet ik het weer goed gaan maken. Dat dacht ik vroeger. Want op mijn geweten dat leren. Dat was gebaseerd op de ongezonde leer. Nou heb ik echt een goed geweten. Je ziet ook, dat is in het verlengde. Want als je kijkt ook, trouwens verder naar beneden. In vers 10 heeft hij het over de gezonde leer. Naar het evangelie, de heerlijkheid, de zalige Gods dat mij toebetrouwd is. Dat is de leer die je moet verkondigen. Dat is de leer die produceert liefde uit een rein hart. En liefde uit een goed geweten wat gesterkt is door de gezonde leer. En niet gaat spreken, mijn schuld gaat spreken, terwijl het helemaal niet zo is. En dan krijg je ook nog een liefde uit een ongeveinsd geloof. Je kan ook een vals geloof hebben, toch? Ja. Schijnheilig worden christenen natuurlijk vaak van beschuldigd. Ja, er zijn schijnheiligen. Sommigen gaan ze altijd mooi gekleed naar de kerk, maar door de week moet je geen zaken met ze doen hoor. Nee. Nee, een ongeveinsd geloof. Dat komt ook. Dat is ook die stichting Gods die in het geloof is. Een echt geloof dat ik weet, ja, was een ongeveinsd geloof. Mijn geloof is gebaseerd op de gezonde leer. Ik geloof 100% wat er staat. En Paulus heeft al de raad Gods verkondigd. En wat is nou een ongeveinsd geloof? Dat wij hier staan en wij geloven bijvoorbeeld één Heer, één geloof, één hoop, één doop. Dat zijn de zeven. Eén God en Vader en één lichaam. Dus een ongeveinsd geloof is ook natuurlijk, wij staan hiervoor en we doen geen water bij de wijn. Ja? Precies als Christus leert in zijn woord aan ons en een ongeveinsd geloof is 100% geloven in wat hij nu doet via volgens de gezonde leer. Kan natuurlijk ook, je hoort ook mensen die zien al de antichrist, hè, bijvoorbeeld. Hoeveel mensen al niet in Obama de antichrist hebben gezien. Of in andere personen. En het is nog steeds niet gebeurd. Hè. Want dat klopt gewoon niet. Ja? Zie je het eens even met de gezonde leer te maken, dan weet je, dat kan helemaal niet. Dus dat geloof ik daarom ook niet. En wat is een ongeveinsd geloof? Als ik met iemand praat en die wil meer weten over het geloof, een gelovige bijvoorbeeld. Een ongeveinsd geloof, liefde uit een ongeveinsd geloof, wil dat die andere persoon ook die genadeboodschap leert kennen, toch? Of is dat omdat jij graag wil die kennis, dat hij die kennis krijgt? Of is het de liefde voor die persoon, omdat je zelf hebt ook meegemaakt wat een verandering het is als jij deze boodschap leert kennen? Dus een ongeveinsd geloof, liefde uit een ongeveinsd geloof moet ik zeggen, dat is dat je echt de gezonde leer aan die persoon ook vertelt, zoals het is. Maar wat kan angst doen? Nou ja, nee, dat, Ik wil nog goede maatjes blijven, vrienden. Of ik ben misschien... Weet je wel? Dat is wat er aan de hand is. Nee, zegt Paulus. Liefde uit ongeveins geloof. Geef hem wat hij nodig heeft. Nou, terug naar 2 Timotheus. Nou ja, en als hij zegt tegen Timotheus, 2 Timotheus 1 vers 7. Je hebt een geest van kracht en van liefde gekregen. En dat is ook een karaktereigenschap waar christenen natuurlijk naar horen te streven. Daar staan de christenen onbekend op zich, ja, door alle eeuwen heen. Dat ze natuurlijk liefde voor de naaste hebben. Hebt u naaste liefde? Dat komt niet uit de Koran, hoor. Dat komt niet uit wat voor andere heilige boeken er zijn. Dat weten ze allemaal, komt uit de Bijbel. Het meest verkochte, meest vertaalde boek ter wereld. Nog steeds. Gelukkig. En het wordt natuurlijk ook gebruikt, ja, de christenen, ja, oké, de ene wang en dan de andere wang. Of het terecht gebruikt wordt of niet. Maar dat weet men. Dat komt allemaal uit de Bijbel. Dus liefde is inherent met een christen. Voor de naaste. En Timotheus ook in dit geval, ja. Het is iets waar je naar hoort te streven. En hij heeft met die tegenstanders te maken. En kijk, 2 Timotheus 2 vers 22. Daar moet je naar streven. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid, jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde. Zie je dat je niet automatisch, als je naar je emotie kijkt, dan werkt het niet altijd. Want ja, we hebben toch allemaal wel eens last van vooroordelen. En dan weet je het wel, hè. Of als je bijvoorbeeld in de auto rijdt, hè. De een heeft er meer last van dan de ander. Maar als de ander, een automobilist, bijvoorbeeld jou geen voorrang geeft of domme dingen doet... Nou, dan weet ik al lang hoe mensen reageren. Ik weet nog vroeger, ik had een vriend, gisteravond was hij bij ons, en die had een mooie boot. En nou, de mensen, op het water is het heel anders. Lekker op die boot varen, we zijn een weekje mee geweest op vakantie, dat was echt heel leuk. Hè? En dan kom je op het water, is alles opeens heel vredig. Dan ga je met de auto erheen en dan is het jakkeren en dan doet iemand wat verkeerd en dan is het, weet je wel. En dan kom je op de boot en is het iedereen naar elkaar, hallo. Hallo, het is alles heel vredig is dat hele jaar. Ja, dan zit je lekker op je bootje en dan kan eigenlijk weinig fout gaan. Maar dat is, maar zie je, dan gaat het allemaal goed en is leuk. Dus maar, hij zegt, streef, jaag naar die liefde. Het is niet zo vanzelfsprekend, want dan is het allemaal leuk en aardig. Maar je weet zelf ook wel, het leven is niet altijd leuk en aardig. En het is niet altijd makkelijk om lief te zijn en lief te hebben. En toch is dat wat de gezonde leer dat doet. Maar dat moet je wel indachtig maken. Wakker maken in jou. Dus hier ook jaag naar, kijk, geloof, liefde. En dan vrede. En met wie doe je dat? Met degene die de Heer aanroept uit een... Daar heb je het rein hart weer. Dat zijn degenen met een ongeveins geloof. Die voor de gezonde leer staan. Die hebben een rein hart en rein geweten. En dan jaag je daarmee naar liefde. Liefde voor elkaar, maar ook die buiten zijn. Ze hebben allemaal, je kent het wel, dan zie je dingen, dan hoor je dingen en dan zeg je, oh, wat een, dat is toch een stommeling. Ja, dat moet je ook niet doen, en dit en dat, allemaal aanmerkingen. Maar daar is eigenlijk maar één antwoord op, dan zeg je, ja, hij heeft gewoon Christus nodig, hij of zij. In plaats van al die aanmerkingen en opmerkingen. Er staat zelfs in de Bijbel ergens, ik dacht in de psalmen, dat als je slecht praat over je naaste, dat is een zonde. Hoe vaak doen wij dat niet? Toch? Liefde doet dat niet. De liefde denkt geen kwaad. Ja? Die verheugt zich niet in de ongerechtigheid. Maar het is dus iets waar je naar moet streven. Naar die liefde. En dan krijg je de volgende punt. Is matigheid. 2 Korinthe 2 vers 7. Dus de geest van kracht. De geest van liefde. En de geest van gematigdheid. Wat is matigheid nou? Nou zit het woordje mat in. En matigheid... Je kan het ook soms leren wat een woord betekent door het tegenovergestelde te definiëren. Dat is onmatig. Iemand kan onmatig vreed zijn. Ja? Of onmatigheid met eten of drinken. Dan heb je het over brasserie en dat soort dingen. Dat is onmatig. Dus wat is matigheid? Matigheid, een ander woord is bezonnenheid. Of zelfbeheersing. Iemand verloor zijn zelfbeheersing. Macht over je wil heeft Paulus bijvoorbeeld ook ergens over. Heb je macht over je wil? Nou, je weet, met angst is de matigheid, de vreesachtigheid, is er ook niet. Die zelfbeheersing, je kan op een gegeven moment jezelf verliezen. Je beheersing. Je moet jezelf, ja, soms in toom houden, beheersen. Zoals een paard ook met tomen beheerst moet worden. En wij dat ook. Maar ja, dat is niet makkelijk, want het vlees is heel sterk. En de uitdrukking tegenwoordig is natuurlijk een kort lontje. Kort lontje. Paulus zegt ook wel eens. Paulus zegt ook wel eens een kort lontje. Nou ja, en dan gelijk zo. Maar hier in verband met de vreesachtigheid, hoe ga je daar in die omstandigheden dan mee om, ja? Heb je dan nog gematigdheid? Heb je dan nog zelfbeheersing? Nou kijk, als je kijkt in vers 13. Dit is heel belangrijk. Houd het voorbeeld der gezonde woorden. Houd dat voorbeeld van de gezonde woorden, de gezonde leer die je van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Houd dat vast. Houd die gezonde leer vast. Ja? En dan kijk je in 4 vers 3. Want, en daar zit Timotheus middenin. Eigenlijk al. Maar Paulus zegt, er komt ook een tijd wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Verdragen. Gezonde woorden. Wie kan dat nou niet verdragen, ja? Maar wat wil men? Maar ketelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Zie je het? Niet wat God wil, begeert. Maar wat je zelf wil. Naar hun eigen begeerlijkheden. Vlees. Dus liefst, nou ja, fabeltjes bijvoorbeeld. Ja? Mooie verhalen uit de evangelie kan je ook mooi in beeld brengen. Eigen leraars vergaderen. Dus wat jij graag wil horen. Wat ik pas ook zei, iemand waar ik mee in contact had, die zei, nou, dat geloof wat jullie verkondigen, dat sluit goed aan bij ons geloof. Nee, het geloof moet aansluiten bij de gezonde leer. Zo is het. Want anders krijg je dus die eigen begeerlijkheden. Ja, dat is goed, leuke muziek. Of kinderwerk, al dat soort dingen. Het gaat om dat jou gaat sterken. En dan zie je, zij zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren, wat staat er, tot fabelen. Maar gij, wees wakker, Timotheus, wees wakker. Maak die gave die in jou is, wek die op. Leid verdrukkingen, dat hoort erbij. Doe het, leid verdrukkingen, hier bij hem, daar in de gemeente. Met alle tegenstand. Mensen die verkeerde leerlingen verkondigen. Daar heeft Paulus die Timotheus die houding van vreesachtigheid. Wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zijn. Ja, dat moet hij doen. En dat moet hij in matigheid doen, in matheid. Met zelfbeheersing, zonderheid. Want kijk, als je in 2 Timotheus 2 vers 24 of 23, daar heb je nou zo'n voorbeeld. Kijk, verwerp de vragen die dwaas en zonder leering zijn. Nou, ken je dat, ja? Constant vragen, vragen, vragen. Vragen om het ook echt te weten. Denk aan de farizeeën. Die stelden ook vragen aan de Heer Jezus. Hè? In Matthäus zitten we er middenin dat constant gebeurt. Maar vragen ze dat om iets te leren, omdat ze willen leren van de Heer Jezus? Nee, het is vragen om hem te proberen te strikken en te vangen. Totaal niet geïnteresseerd in de waarheid. En dan kun je met dit ook hebben. Mensen die tegen zijn, daar heeft Timotheus last van. Er zijn vragen, vragen. Maar niet omdat ze zo graag deze boodschap willen leren kennen. Maar puur om Timotheus onderuit te halen. Maar, nou, je kent dat, hè. Dan kan je wel eens boos worden, ja. En dat weet Paulus natuurlijk ook. Want Paulus was, wat was Paulus? Dit was ook een met een kort lontje, hoor. Want we weten wat hij gedaan heeft. Mozes bijvoorbeeld. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft toen die Egyptenaar doodgeslagen. En toen kwam hij de volgende dag weer. En toen zeiden ze, oh, wil je ook ons? Hij weet heel goed wat hij deed. Want Mozes keek om zich heen. Hij ging gelijk pas, boem, het was gebeurd. En toen is hij gevlucht. 40 jaar lang heeft hij buiten Israël gezeten. Buiten Egypte, waar ze gevangen zaten. En dan lees je, Mozes was de zachtmoedigste mens op aarde. Het is 40 jaar geduurd dat Mozes, dat God hem naar Israël stuurde. Toen was hij de zachtmoedigste mens van aarde. Toen had hij wel zelfbeheersing. Nou, kijk naar Mozes wat hij meegemaakt heeft. Wat heeft hij in tegenspreken en rebellie allemaal moeten verdragen onder zijn leiding met dat volk van Israël? Hardnekkig. Begon gelijk, het was gelijk op bingo. Was daar op de berg en 40 dagen kwam beneden en ze hadden een afgodsbeeld gemaakt. En dit zijn de goden die ons uit Egypte geland gehaald hebben. Wauw. Dan zei hij toch op een gegeven moment, ik gooi het handdoek in de ring. Dat wou hij op een gegeven moment ook. Ik heb dat volk niet gebaard, zegt hij tegen God. U bent hun God, ik ben hun vader niet. Moet je nagaan, nee. Zo'n buik vol van hem. Maar Paulus zegt ook, word toornig, maar zondig niet. Dus hij zegt ook, verwet vragen die dwaas en zonder lering zijn. Als een vraag, ik vind het heerlijk als ik vragen krijg van de gemeente en via de e-mail mensen, omdat ze de boodschap meer over de boodschap willen weten. Dat is het. Dat zijn vragen die niet dwaas zijn, dat zijn vragen die geleerd willen worden. Kijk, als dat niet zo is, dan brengt het twistingen voort. Inderdaad. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen. Vriendelijk tegen iedereen. Matigheid, zelfbeheersing. Bekwaam om te leren en die de kwade, de tegenstanders kan verdragen. Nou, dat kan niet als je helemaal heethoofdig bent op dat moment. Helemaal niet. Met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan. Of God hun te enige tijd bekering gaf tot erkentenis der waarheid. Dus inderdaad, die vragen beantwoorden, maar met het doel dat die persoon weer gered mag worden uit de situatie waar hij zit, namelijk in de strik van de duivel. Kijk. En zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Als je dat nou maar zo ziet, hè, net zoals de tegenstander is de Satan, niet de mensen zelf, de Satan komt in opstand. En een verkeerde leer, dan zit je in de strik van wie? Van de duivel. Tot volgens zijn wil, hij heeft ook een wil, God heeft een wil, Satan heeft ook een wil. Om jou te vangen in zijn strik en je daar te houden. En dan kan je maar op één manier uitkomen als je daar eenmaal in zit. Dat is door bekering en de waarheid weer te gaan erkennen. De gezonde leer. Nou, en je weet, dat moet je natuurlijk wel met zelfbeheersing doen, Timotheus. Want anders, je weet, dan ga je nooit mensen winnen, toch? We hebben allemaal een situatie wel eens dat je in discussie met mensen komt en die kennen de boodschap en dan gaan ze op een of andere manier gaan ze verlaten of ze gaan er tegenin. En dan krijg je dus constant die tegenwerpingen en jij dan weer overheen enzovoort enzovoort. Maar daar leer je mensen niet mee. Het is het woord moeten doen. Kijk, getuigen is één, overtuigen, dat doet het woord. Doe dat dan maar. En dat moet in de zelfbeheersing, in de gematigheid, de bezonnenheid is ook een mooi woord ervoor. Dus ja, en dat is door de liefde. Dus je hebt de vreesachtigheid, nee, we hebben de kracht, de liefde en de gematigheid. En dat is een heel andere kracht, die liefde die dat overwint voor die andere persoon in die gematigdheid, dan dat wij in het vlees, Paulus zegt, wij hebben geen wapenen van het vlees, toch? Die hebben we niet. Alles wat op ons afkomt en ons wat tegenstaat, moeten wij om. Nou, laten we even kijken, het staat in 2 Korinthe 9 10. 2 Korinthe 10 vers 13. Paulus heeft dus ook last van natuurlijk van bij de Korinthiërs ook, hè, die deden onderzoek naar hem. Want kijk in 2 Korinthe 10 vers 9-10, daar staat, want de brieven zeggen zijn wel gewichtig en krachtig. Maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. Dus als Paulus weg is, dan gaan ze lekker over hem kletsen. Ja? Weet je hoe die, nou, zijn verschijning is nou ook niet, net zoals Christus, was ook niet een gedaante dat we hem zouden hebben begeerd. Maar de reden is ook nog een keer verachtelijk. Verachtelijk. Dat zeg je niet zomaar iets, hè? Dat iets verachtelijk is, dat geeft al een beetje na wat voor situatie daar is ten opzichte van Paulus. Dus dan, in vers 2, ik bid dan dat ik tegenwoordig zijn niet stout mogen zijn met die vrijmoedigheid waarmede ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelden. Want wandelende in het vlees, dat is gewoon in je lichaam, voeren wij de krijg niet naar het vlees, de vleeselijke natuur. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig. Dus als het vleeselijk is, dan is het zwak. Maar krachtig door God tot nederwerping der sterkte. Wanneer is krachtig door God? Als ik ben gesterkt door de gezonde leer in de inwendige mens. En die gave opwekt in mij door dat te lezen wat hij bijvoorbeeld aan Timotheus schreef. Hij zegt tegen Timotheus, maar ook tegen mij. Wek het op, Jan. Wek op, we hebben geen geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en gematigdheid. Dat alle dingen in de liefde geschieden. Kijk, vers 5. Terwijl wij de overleggingen ten neder werpen en alle hoogte die zichzelf verheft tegen de kennis Gods en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Dus wat moet je doen met je gedachten? Je gedachten moet je naar het woord brengen. Naar gehoorzaamheid van Christus. En dat lezen we wat Christus heeft gedaan. Ja, hij heeft zich aan de Vader onderworpen. Hij heeft hem gehoorzaamd tot de dood des kruises. Voor ons is dat gehoorzaam aan het woord van zijn genade. Daar moet je met je gedachten naartoe. En dan krijg je dus die gematigdheid. Nee, anderen hoogachten en dienbaar zijn aan de ander. Dus de emoties en onze gevoelens, die moeten we ondergeschikt maken aan de leiding van Gods woord. Nou, Romeinen 12 vers 3. En daarom. Romeinen 12 vers 3. Dat vind ik dus een zegen met de genadeboodschap. Want de wereld met psychologische diepgraving in de mens, ze kunnen dingen natuurlijk wel aantonen. En zeggen, oké, ja, dat komt omdat hij zo en zo en zo dat heeft meegemaakt. Ja, ik geloof wel dat gedrag van mensen, hoe ze zijn, dat het een optelsom is van wat ze in hun leven hebben meegemaakt. Dat hoor je altijd als je met iemand spreekt. En dan denk je, waarom doe je nou zo? En dan praat je met iemand en dan hoor je het hele verhaal. En dan denk je, wauw. Dus dat is ook allemaal een bescherming, een muur. Jezelf beschermen voor die boze buitenwereld. Door wat ze meegemaakt hebben. Ja, dat geloof ik. Of als iemand misbruikt is, nou, als klein kind, dan, dat heeft ook een uitwerking. Oké, dus dat kan je allemaal aantonen en laten zien waardoor het komt, dat gedrag. We hebben natuurlijk nu ook constant over gedragsverandering in de maatschappij, toch? Men wil dat we ons anders gaan gedragen. Nou, je ziet dat gebeurt ook. Maar God wil ook dat wij ons gedrag veranderen, ja? Maar dan naar de Bijbelse maatstaven. Dus hoe los ik zoiets op? Dat is dat ik niet mezelf moet gaan veranderen. Want dat is wat natuurlijk de psychologie doet, hè? Jij moet zo en zo doen. En dan allerlei therapieën. En denk er goed aan, hè? De rekeningen. Dus je moet 1 keer terugkomen, 2 keer, 10 keer terugkomen. Die rekeningen gaan door. Maar helpt het? Dat kan misschien soms helpen, maar moet ook niet te veel gebeuren. En je bent weer weg. Dit is blijvend, het woord van God. Dat kan jou veranderen. En dat kan jou sterken. Daar ben ik juist zo blij om, met het evangelie van Gods genade. Vanwege die inwendige versterking. Ik ben wie ik ben, ik heb mijn karakter. Dat hebben we allemaal. En als dat op bepaalde dingen niet klopt in opzichte van het woord, dan kan het woord dat gewoon, dat jij dat weet te beheersen, dat het toch gehoorzaam wordt aan hem. Dat is juist mooi bij God, vind ik. Diversiteit. Bij Satan zijn het eigenlijk gewoon eenheidsworsten allemaal. Maar Gods diversiteit, dat zie ik in de natuur, dat zie ik in mijn werk, met het materiaal waar ik in werk, met hout bijvoorbeeld, daar verbaas ik me altijd over. Er zijn 50.000 houtsoorten. En dan heb je allemaal bomen. En ze hebben allemaal hun eigen blaadjes, hun eigen bomen, hun eigen stam. Sterkte, grootte. En je kan door blijven gaan. Het is allemaal zo uniek. Maar zo uniek zijn ook alle mensen. Er is niet één mens die lijkt op een ander. Ze hebben soms wel eens van die dubbelgangers, weet je wel. Nou ja, maar je ziet het toch altijd dat hij niet helemaal hetzelfde is. Over zoveel miljard mensen. Dat is onvoorstelbaar. En iedereen heeft zo zijn eigen karakter. En God heeft ons bij elkaar gebracht door zijn geest in deze gemeente met elkaar. Met al verschillende persoonlijkheden, al verschillende achtergronden. En toch hebben we dan die geweldige eenheid. En dan zie je dan Black Lives Matter en al, de wereld verandert, hè. De Heer is echt aan het veranderen. En met 1 januari hebben we allemaal goede voornemens. Nou, die heb ik al in mijn hoofd, daar ga ik het ook over hebben. Want de wereld is niet meer zoals het was. Het is echt aan het veranderen. En dit staat allemaal onder druk. Natuurlijk steeds meer en meer. Maar ook over racisme en dat soort dingen. Systematische racisme. Ik ga geen politiek praatje houden. Maar al die termen die je nu hoort. Opeens hoor je dat wereldwijd, hè. Rutte heeft het er ook al over. En dan zie je dat helemaal gebeuren. En dat je de wauw. En je hoeft maar iets te zeggen en je bent een racist, bijvoorbeeld. Maar de enige oplossing voor dit probleem is de mensen, iedereen, of je zwart bent of blank, Jood of is Christus. Is Christus. Want de zondige natuur zit nou eenmaal in al die mensen. En wij kunnen die wereld niet veranderen. Dat gaat zoals het gaat. Maar wij hebben Christus en die moeten wij verkondigen. En dat is zo wonderbaar als je dan ziet. Ik weet nog goed met Joegoslavië toen de tijd. Dat ze werden onderdrukt. De Serven woonden naast Kroaten. En dan leefden ze in vrede met elkaar. Toen was Tito weg. En wat gebeurde? Bam! Het was door die onderdrukking dat ze in vrede leefden. Dat zijn dictaturen ook. Daar houden ze rust in de maatschappij. Maar zodra dat weg is, gingen ze met elkaar gelijk te lijf. En dan kreeg ik op een gegeven moment een interview met een Kroaat en een Serviër, aartsvijanden. En die hadden allebei Christus gevonden. En dan stonden ze opeens als broeders daar. Echt die vijandschap. En dat is ook de boodschap voor ons aan deze wereld. Ja? Voor alles wat er gebeurt, ook met racisten, met discriminatie, alles soort dingen, je kan het allemaal bedenken. Maar de oplossing is Christus. En ik wijk eigenlijk af, ik ga nu ook afsluiten, Romeinen 12 vers 1 en 2, dat Paulus ook zegt, nadat wij dit allemaal weten, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende heilige en gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Ik heb nu een godsdienst in de reden, in mijn verstand. Het is een geestelijke dienst. Ik dien God in de geest, in mijn verstand, in de reden. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar kijk, wordt veranderd. Je mag toch jezelf blijven, maar je denken moet veranderd worden. Door de vernieuwing van je gemoed. Want als je dat niet doet, dan zorgt de wereld wel dat jij verandert naar de maatstaven van de wereld. En die is in de boze, dat weten we. Nee, door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij mogen beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En hoe wordt dat veranderd? Nou, door wat Paulus daarvoor in Romeinen geleerd heeft aan ons. Al die hoofdstukken. Het kruis. Dood voor de zonde, dood voor de wet. Dood voor het vlees, ik heb de Heilige Geest in mij. Dat moet je leren. En dan, door de genade die mij gegeven is, zeg ik, een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot wat? Tot matigheid. Dan heb je het woord die matigheid weer. En wat staat erachter? Gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Nou, de mate des geloofs. De maatstaf van het geloof. Dat is dat wij wijs zullen zijn tot matigheid. En wat is de maatstaf van het geloof? Dat zijn de brieven van apostel Paulus. Daar meet je alles aan af. En je weet hoe dat gaat. Dat doe ik zelf ook vaak. Als ik naar uitkijk, moet opletten. Dat zou ik dan nooit doen. Maar ik ben niet de maatstaf voor een ander. Dat ben ik niet. Want die ander zegt ook, nou Jan, wat hij doet, zou ik nou weer nooit doen. Nee, wat zegt het woord? De maatstaf is de gezonde leer. En dat geeft jou dus dat jij wijs zal zijn. Niet denkt boven jezelf uit, ja, hoogmoedig. Maar dat je matig gaat denken. Zelfbeheersing en de maatstaf is heel objectief. Dat is ook wat ik net zei over de psychologie. Dat moet je de mensen leren. Dat ze de gezonde leer krijgen. En dat ze dan die mate des geloofs krijgen. Want die is 100% objectief. En het is de gezonde leer wat ons denken vernieuwt. En ons de overwinning geeft in alle omstandigheden. Dus afsluiten 2 Timotheus 2:1. Nee, ik zit in de eerste, sorry. 2 Timotheus 1. Dus die gezonde leer die moet verkondigd worden. En Vers 7. Timotheus zit in de situatie, maar God heeft ons niet gegeven, voor ons ook, een geest van vreesachtigheid. Die heeft hij ons niet gegeven, maar wek op de gave die in ons is. Bij Paulus, bij Timotheus was het door de oplegging zijn van de handen van Paulus. Maar geeft nu, hij heeft ons gegeven de geest van kracht, liefde en gematigheid. Ik schaam u niet voor het getuigenis onze Heer, nog voor mij die zijn gevangenen en ben. Maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Hij heeft het gegeven, ja. Je hebt het ook in zijn woord gegeven. Je moet de keuze maken. Wil ik dit? Ja, dat wil ik. Dan lees ik het, geloof ik het en pas ik het toe. En dat is een zegening, want dit soort dingen, dat heb ik niet onder de wet. Wat krijg je onder de wet? Een geest van dienstbaarheid. Een geest van angst. Dit ging even over Timotheus situatie, maar je weet, onder de wet, dan word je constant in de gaten gehouden door de wet. En dat is een geweldige zegening met dit evangelie. Dat je weet, wauw, mijn zonden zijn vergeven. Al mijn zonden aan het kruis. En mijn zonde is aan het kruis geslagen. Waarom is die gezonde leer nou zo bevrijdend? Als je daar goed over nadenkt, waarom is dat nou zo bevrijdend? Ja, we hebben kracht, we hebben zekerheid. Maar dat je weet, voorheen die zonde, ja, ik hoef niet meer te strijden tegen die zonde. Want dat is weg. En dat geeft zo'n rust. Omdat ik weet, mijn zonden zijn, toen ik gelovig werd, nu ik geloof, tot aan mijn dood aan toe, zijn allemaal vergeven. Dus ik zit in een complete vrijheid. Daar hoef ik me niet druk om te maken. Om dat elke keer daartegen te strijden en te overwinnen. Wel nee, dat heeft Christus al gedaan aan het kruis. En dat geeft zo die blijdschap en rust. Zullen we daarvoor danken, Vader? Dank u wel, Vader, voor uw woord en genade. We zijn blij, Vader, dat we dat kennen. Het geeft ons zo rust en blijdschap. En we weten dat u hebt ons lief. En daarom hebben wij u lief, Vader. En dat we dat ook zullen beantwoorden met gehoorzaamheid, Vader. En dat we ook niet die geest van angst hebben, in welke situatie dan ook, maar van kracht, liefde en gematigheid. Dat is wat de gezonde leer in ons produceert. En dat we dat dan ook zullen toepassen in ons leven. Als het moeilijk is, dat we dat ook zullen opwekken, Vader, als het soms misschien wat ingedut is. Dat we daar constant mee bezig zullen zijn en uw woord in ons laten werken. En dan zal het ook werken in ons. Dank u wel voor. In Christus' naam. Amen.